Vertrouw op de Heer met heel je hart. Steun niet op je eigen inzicht. Denk aan Hem bij alles wat je doet. Dan baant Hij voor jou de weg. Wees niet eigenzinnig, maar heb ontzag voor de Heer en ga het kwaad uit de weg. Het zal je sterken als een medicijn. Het verkwikt je lichaam. Vader God, we danken U dat we zo bij elkaar mogen zijn om Uw woord te openen. Heer, we danken U dat U regeert, dat U zoveel mooier bent dan wij ons voor kunnen stellen. Heer, we danken U dat U de moeite heeft genomen om naar ons toe te komen, ons voor te leven. Heer, en we danken U voor Uw geest. En we bidden, als wij onze harten openstellen voor wat U wilt geven, ook deze ochtend aan ons, dat Uw geest ook de ruimte krijgt om te waaien door deze zaal, te spreken tot harten en ons ook naar die plek te brengen waar U ons hebben wilt. Dank U wel daarvoor, Jezus. Amen. Ons geloof moet niet steunen op wijselijke inzichten, maar op de kracht van God. Denk aan Hem, wees niet eigenzinnig, ga het kwaad uit de weg. Het zou eigenlijk een ABC'tje moeten zijn, toch? Aan Hem denken, niet waar ik zelf zin in heb, en daarbij kwaad uit de weg gaan. We zouden hier zelfs een mooie slogan uit kunnen halen. Vertrouw op de Heer, het verkwikt je lichaam. Maar uiteindelijk gaan we vaak eerst zelf nadenken over een oplossing. Tenminste, dat doe ik wel. Ik heb een probleem, dan ga ik daar keihard aan werken. Wat moet ik ermee? Eerst een paar praktische oplossingen, kijken of het werkt. En dan pas na een tijdje, een keertje bidden, misschien vragen. God, wilt U iets zeggen? Wilt U iets doen? We zijn vaak zo eigenzinnig. Wat wij als waarheid zien, dat is de waarheid. Maar ja, dat dacht ik vroeger soms ook al, toen ik nog wat jonger was, 10 jaar geleden. Maar 10 jaar geleden dacht ik bijvoorbeeld ook dat als ik voor 9 uur mijn bed uit moest, dat dat vroeg was. Als ik tegenwoordig een keer 9 uur aantik, dan is het feest. Dat heeft genade in mijn leven. En kwaad uit de weg gaan. Paulus die zegt het al zo mooi en we herkennen ons ergens vaak allemaal wel een keer in. Wat ik doe, dat wil ik niet. En wat ik wil, dat doe ik niet. We leven in een maatschappij waarbij we vertrouwen, waarbij vertrouwen op de Heer helemaal niet meer zo vanzelfsprekend is. Zelfs als christen. Ons eigen inzicht, doen wat goed is volgens onszelf, lijkt de hoogste standaard geworden te zijn. En hierdoor raken we onszelf kwijt en dwalen we rond in wat we noemen vrijheid. En daarom wil ik vandaag graag met jullie gaan kijken naar het verhaal van Deborah en Barak. Ook in hun tijd kregen zij die vraag: op wie stel jij je vertrouwen? Helden uit de Bijbel. Maar misschien waren het ook wel onverwachte helden. En God die zit in die business om gebruik te maken van onverwachte helden. En vandaag hebben jullie allemaal geluk. Want ze zitten namelijk in deze zaal. Ik zal me even voorstellen, niet als held natuurlijk, maar gewoon even dat je weet wie ik ben. Ik ben Paul Stoorvogel. En zoals net al gezegd, ik ben directeur van Next Move. Een organisatie die zich richt op het maken van discipelen in de sportwereld. En een van de dingen hoe we dat doen, is met de kerk de wijk ingaan. Wees maar relevant in je wijk. We nemen een bal mee onder de ene hand en de Bijbel in de andere. En we gaan Jezus' liefde delen op de plek waar we staan. En dit noemen we sportcommunity. En vandaag is de dag dat de start is van een hoogtepunt van veel van de sportcommunities in Nederland. Namelijk de start van de Meiweek. En het is natuurlijk te gek dat we als Stadskerk in Groningen het hier doen. Maar vandaag mogen we ook wat mensen hosten. Nou, en als een echte goede gastheer wil ik toch iedereen even aan jullie voorstellen. En dat gaan we als volgt doen. Ik roep de naam van een team of een hele club eigenlijk. Dan mag je even gaan staan met je team. En dan mogen wij ze even een warm applaus geven. Om te zeggen welkom. Maar het applaus mag ook direct aanmoediging zijn. Van neem je plek in komende week. Kunnen we dat? Yes, super. Nou, dan beginnen we met onze vrienden van Kom Sport Hoge Zand. Waar zijn jullie? Yes. Kijk. Goed applaus, hè? Wacht zitten. En dan hebben we Oosterlicht Groningen. Zijn die aanwezig? Ja, daar zijn ze. Heel super. Dan gaan we iets verder naar het zuiden vanaf ons gezien. Sunrise Zwolle. Ja, daar. Daar nog een paar. En dan gaan we naar het oosten. Naar Enschede Zuid. Yes. En dan nog vanuit deze gemeente hebben we Connect Groningen. Isaac met zijn club, waar ben je? Ja, zit een beetje los. Mooi. En natuurlijk ook nog Face Off Groningen. Dan mogen Paddepoel Vinkhuizen tegelijk staan. Ja, dat zijn alle teams die hier aanwezig zijn. En er gaat ook nog een team in Barneveld en in Den Haag. Die zijn hier alleen niet, want die gaan morgen al beginnen en het is een beetje ver reizen. Maar al deze teams gaan naar 9 verschillende wijken om daar vanuit 16 verschillende sportcommunities te werken om zo honderden kinderen, jongeren, volwassenen te bereiken met de liefde van Jezus Christus. En dat vind ik te gek, toch? Yes. En in mijn voorbereiding moest ik even terugdenken aan de allereerste meiweek die we hebben gehouden als Stadskerk. Ik weet nog dat het ongeveer zo ging. We waren met 8 man. Iedereen die lapte 5 euro. Daarvoor konden we eten 's avonds. En dan gingen we met z'n 8 vanuit mijn woonkamer Vinkhuis in. Alleen de avond, want we wilden ons richten op tieners. Maar zoals het wel vaker gaat met God, dan richt je op de tieners en dan krijg je een meisje van basisschoolleeftijd. En het meisje, die had een probleem. Zij trok namelijk onbedoeld haar haar uit haar hoofd. Dat gebeurde 's nachts. Dus ze moest een pruik op of ze had een hoedje op. Dat vond ze zelf ook niet leuk. En het meisje, die heet Cheyenne. En toen we dit meemaakten, toen dachten we, ja, wat moeten we hier nou mee? Ik ben geen sociaal medewerker. Ik ben gewoon een jongen die van sporten houdt en van Jezus. En ik ga die wijk in. En er komt zoiets op je pad. Maar door de jaren heen heeft Cheyenne Jezus mogen leren kennen. Heeft ze voor hem mogen kiezen. Maar op dit moment gaat Cheyenne door een moeilijke periode heen. Meisje van 18 denk ik, of misschien nog geen 18, is geconstateerd dat ze kanker heeft. Dus op dit moment heeft ze haar chemokuur. En in die moeite is er één ding wat ik helemaal te gek vindt. Namelijk, 8 jaar later kennen we Cheyenne nog steeds. We mogen nog steeds om haar heen staan. En ook al is er nog geen lid van deze gemeente, mogen we ook als gemeente om haar heen staan. Dus zullen we even een moment nemen om voor deze heldin te bidden als zij door een moeilijke periode heen gaat. Vader God, u ziet Cheyenne ook op dit moment. U weet waar ze is, waar ze doorheen gaat, Heer. U kent haar moeite en de strijd die ze nu aan het strijden is. Heer, en we geloven dat u striemen ons genezing hebben gebracht. Daarom bidden we ook genezing uit over Cheyenne. Wilt u de kanker wegnemen in Jezus' naam? Wilt u komen met uw Heilige Geest en daar uw volheid geven? Heer, en ik bid voor uw vrede op dit moment. Dat ze die mag ervaren, dat alle spanning mag verdwijnen en dat ze mag weten dat u dichtbij bent. In Jezus' naam, amen. Ja, voor al deze mensen die net gingen staan, begint het voorbereidingsevent. Hij is begonnen. Je hebt de eerste dienst meegemaakt. En voor mij zijn de eerste 9 versen van het verhaal van Deborah. Maar als je nou denkt, een beetje druk bij mezelf neerleggen. Dit is te gek, ik wil meer horen. Ben je vanavond van harte uitgenodigd, 7:30, klein auditorium. Dan is de tweede dienst. Voor nu gaan we lezen vanuit Richteren 4, vers 1 tot en met 9. Toen Ehud gestorven was, deden de Israëlieten opnieuw wat slecht was in de ogen van de Heere. En daarom leverde de Heere hen over in de hand van Jabin, koning van Kanaan, die te Hazor regeerde. En zijn legerbevelhebber was Sisera. Deze nu woonde in Haroset Hagoyim. En toen riepen de Israëlieten tot de Heere. Want hij, die Sisera, had 900 ijzeren strijdwagens en hij had de Israëlieten met geweld onderdrukt, 20 jaar lang. En Deborah, een vrouw die een profetes was, de vrouw van Lapidot, die gaf in die tijd als rechter leiding aan Israël. Ze woonde onder de palmboom van Deborah, tussen Rama en Bethel, in het bergland van Ephraim. En de Israëlieten gingen voor de rechtspraak naar haar toe. Ze stuurde een bode en liet Barak, de zoon van Abinoam uit Kedes Naphtali, roepen en zei tegen hem: heeft de Heere, de God van Israël, niet geboden? Ga, trek op naar de berg Tabor en neem 10.000 man met u mee. Van de nakomelingen van Naphtali en van de nakomelingen van Zebulon. Dan zal ik bij de beek Kison, Sisera, de legerbevelhebber van Jabin, naar u toe trekken met zijn strijdwagens en zijn troepenmacht. En ik zal hem in uw hand geven. En toen zei Barak tegen haar: als u met mij mee zult gaan, dan ga ik. Maar als u niet met mij mee zult gaan, dan ga ik niet. En zij zei: ik zal wel met u meegaan. Maar er zal op de weg die u gaat voor u geen eer te behalen zijn. Want de Heere zal Sisera overleveren in de hand van een vrouw. Toen stond Deborah op en ging met Barak naar Kedes. Zijn wegen zijn hoger. Zijn wijsheid gaat alle verstand te boven. En toch hebben we een probleem. En misschien is dat wel het probleem van Barak. Maar ja, is dit verhaal uit Richteren 1, is dat wel het verhaal van Barak? Zoals we Gideon kennen. Zoals we Simson kennen. Of zou ik moeten zeggen, het is eigenlijk het verhaal van Deborah. Die kennen we toch wel wat beter. Hè? Een rechter, aangesteld door God, maar wel op een bijzondere manier. Want bij de meeste rechters in de Bijbel zie je dat ze worden verhoogd door God tot verlosser van het volk. Ze hebben een moment dat de geest van God over hen komt en hen bekrachtigt. En vervolgens gaan ze voorop in de strijd en redden ze het volk Israël. Maar bij Deborah is dit toch wel net iets anders. Ze gaat wel mee in de strijd, maar ze is een profetes. Ze geeft openbaring van wat God wil zeggen, instructies. Dus komen we ook bij Barak uit, de strijder. En samen vervullen ze de rol van rechter. Een buitengewone manier van God om onverwachte helden te gebruiken. En ik weet niet zo goed hoe goed je de verhalen van alle rechters kent, maar over het algemeen gaan ze een beetje als volgt. Het volk doet wat verkeerd is in de ogen van God. En daarom allemaal ellende, overheersing door omliggende volk. En als we daarnaar kijken van een afstandje. Als we daarnaar kijken waar wij op dit moment zijn in ons leven. Dan zeggen we: wat een sukkels. Dom. Dit hebben ze echt aan zichzelf te danken. Elke keer weer hetzelfde liedje met het volk Israël. Dan moet je ook maar dealen met de gevolgen van je acties. Eigen schuld, dikke bult. En toen we net een paar jaar bezig waren met Veeshof in Vinkhuizen, toen kwam er altijd een jongen naar ons middagprogramma. Bij de kinderen was dat. En die jongen en zijn vriendje, die maakten ons elke week in, week uit het moeilijk om ons programma goed te doen. En dan bedoel ik niet dat ze af en toe even een grapje uithaalden of even niet goed luisterden. Nee, dat was wel echt heftig. Dus op een gegeven moment, we stonden daar weer in de wijk. En één van onze leiders van Veeshof, die kreeg het aan de stok met zijn vriendje. En dus ik ging er tussenin staan van, niet vechten, schelden, vloeken, het gebeurde allemaal. En dat jongetje, 10 jaar oud, hebben we het over, hè. Die steekt zijn hand ineens in zijn binnenzak. En die begint mij te bedreigen met een mes. Ik steek je neer, zegt hij. En op dat moment weet ik nog niet zeker of hij nou wel of niet een mes heeft, want dat kan ik niet zien. Maar ik kan het in ieder geval niet uitsluiten. En hij stapt op me af, haalt zijn hand uit de zak en hij steekt op me af. En gelukkig, er is geen mes. Maar ik schrik wel. Ik schrik hard. Als je mij een beetje kent, als ik bijvoorbeeld een film kijk, dan kan ik hard schrikken. Ik ben dat figuur waar iedereen de rest allemaal van schrikt. Ja, dat ben ik. En als je dus naar deze situatie kijkt, dan vonden ze dat allemaal hartstikke grappig. En dus zou je kunnen zeggen, het is een bedreigende, onrespectvolle en denigrerende actie. En waarschijnlijk was dat het ook wel. En dus, zoals wij Nederlanders doen, dan gaan we er iets tegenover stellen. We gaan consequenties bedenken. We gaan regels bedenken waardoor het allemaal niet meer zal gebeuren. En op een gegeven moment, en helemaal met jongens als deze, dan is er gewoon geen weg meer terug. Onze natuurlijke reactie is om mensen op een bepaalde manier op te geven, die maar steeds weer dezelfde fout maken. Ik heb je al zo vaak een kans gegeven, nu is het gewoon klaar. Eigen schuld, je krijgt geen tweede kans meer. En wat heeft het ons ook veel moeite gekost met deze jongens, maar ook nog met heel veel andere kinderen en tieners, dit is maar één verhaal. Maar bij God is er altijd een weg terug. Dus wij konden niet anders, want de wijken gaan dus ook een soort van opvoeden, dan regels en consequenties te bedenken, waarin de deur eigenlijk altijd wagenwijd open staat om weer terug te komen. En het mooie dan ook wel bij dit verhaal, het is niet direct een happy ending, want het is nog lang niet het end, is dat een van de jongens afgelopen jaar bij mij op kantoor bij Next Move zat. Hij zat tegenover me bij het bureau, want hij moest stage lopen. Nou, dat was iets van een schoonmaakstage. Nou, in Next Move zijn we daar niet in gespecialiseerd, maar een schoon kantoor kunnen we wel gebruiken. En waarom zat hij nou bij mij? Hij had tegen zijn stagebegeleider gezegd, ik wil bij een christelijke organisatie stage lopen, want ik hou niet van vloeken. Nou, mijn klomp brak, maar ik was hartstikke blij dat hij er zat. Bij God is er een weg terug, zelfs na 20 jaar. Vers 3. Daarom riepen de Israëlieten God om hulp. En ze kregen Deborah. Een vrouw die een profetes was. En even voor de duidelijkheid, het probleem van het volk is dat ze al 20 jaar lang onderdrukt worden. En niet door zomaar iemand, nee door deze man die Sisera heet en die heeft een strijdkracht die ver in het voordeel is qua ontwikkeling. 900 ijzeren strijdwagens. De hulproep van de Israëlieten ging niet om, God, wilt u ons alsjeblieft openbaring geven door de woorden van Deborah heen? Nee, ze waren klaar ermee dat ze de speelbal waren van deze Sisera en ze zien geen andere uitweg meer dan de roep om hulp. En ik weet natuurlijk niet precies waar ze op hoopten, maar ik kan me zo voorstellen dat een paar paarden, strijdwagens en zo'n leider die alleen bij het noemen van zijn naam, de vijand die vluchtte al weg, daar lag waarschijnlijk iets meer de hoop. En als we dan naar onszelf kijken, hoe vaak heb jij wel niet een probleem en ben je eigenlijk alleen maar op zoek naar een snelle oplossing, in plaats van Gods manier om het op te lossen. En daar is dat volk. Want we weten dat het volk slecht deed in de ogen van God. Dat staat heel duidelijk in de eerste versen. Maar ze zijn God niet kwijt. Een van de leiders van het volk is namelijk Deborah. De wil en de woorden van God worden nog steeds gehoord. En als mensen een probleem hebben, zoek ze haar op om te horen wat God wil zeggen. En ergens is dat natuurlijk mooi. Door moeite en pijn heen weten ze nog steeds God te vinden. Maar ik vind het ook wel verontrustend. Het volk ontkent God niet als het ware punt van aanbidding. Maar de morele, sociale en geestelijke waarden van de andere volken die rondom hun leven krijgen steeds meer vorm in hun maatschappij. En daarbij aanbidden ze nog steeds God, maar ook andere afgoden. En hiervoor gebruiken ze de manieren van de omliggende volken, heidense manieren, vermenging. En vandaag de dag hebben we diezelfde uitdaging. Wij leven zelfs zo dicht bij de afgoden van onze cultuur, dat we ze in de meeste gevallen niet eens meer zien. We hebben het niet eens door. Denk aan zelfbeschikking. Ik mag dit zelf bepalen waar ik me maar goed bij voel. He, als we de Bijbel erbij pakken, dan gaan we voor onszelf uitleggen wat evangelie is. En laten dat niet alleen maar meer bepalen door wat er staat. En hoe kan het dan zijn dat zo'n volk zich in deze situatie terugvindt? Dat ze slecht doen in de ogen van de Heer. En misschien leert Barak ons daar wel wat over. Vers 6. Zij stuurde een bode en liet Barak, de zoon van Abinoam, uit Kedes Naphtali roepen en zei tegen hem: heeft de Heere, de God van Israël, niet geboden? Ga, trek op naar de berg Tabor en neem 10.000 man met u mee. Van de nakomelingen van Naphtali en van de nakomelingen van Zebulon. En het eerste wat me opvalt, is dat Barak niet zelf naar Deborah toekomt. Het zou kunnen dat het te ver weg is, want hij had nog geen auto, het was een heel end. Hij heeft waarschijnlijk het grootste deel van zijn leven wel de onderdrukking meegemaakt. Maar hij is nog niet in actie gekomen. En dan wordt hij ontboden door Deborah om te komen. En als hij dan komt, dan krijgt hij een vraag. Heeft de Heere niet geboden? En in mijn voorbereiding heeft deze vraag mij wel een beetje voor mijn stuk gebracht. Want ik dacht altijd ergens, hij zal wel overvallen worden. Hij komt daar en dan krijgt zo'n grote opdracht. En 20 jaar lang weet je niet anders dan, dit is de realiteit. En dan moet je. Maar hij krijgt een vraag. Geen opdracht. Kan het zijn dat Barak al wist wat hij moest doen? Hoe vaak komt dit wel niet bij ons voor? Dat we al lang weten, al lang bekend is wat God van ons vraagt. Door überhaupt wat er in de Bijbel staat. Maar misschien ook wel doordat God tot jou gesproken heeft. Maar dat we dan toch op zoek gaan naar antwoorden. Omdat dat antwoord wat we krijgen niet zo lekker voelt. Of niet is waar we op hoopten. Dat we het nodig hebben dat iemand anders daadwerkelijk ons in actie roept. Kom maar, ik zal die vraag nog wel een keer aan je stellen. Hoe vaak nemen we wel niet genoegen met de onderdrukking? De onderdrukking die we ondergaan. En we gaan uiteindelijk niet die strijd aan die het soms wel moet kosten. We mogen vrij leven. We weten, we zijn al vrij gekocht. We mogen in onze bestemming wandelen, zodat God tot zijn doel komt. Ook met jou. En wat zeggen we dan? Barak die zegt tegen Deborah: als u met mij mee zult gaan, dan ga ik. Maar als u niet met mij mee zult gaan, dan ga ik niet. Barak die snapt de vraag. Hij hoort de opdracht. Hij is bereid zelfs om te gaan. En toch geeft hij niet het goede antwoord. Hij laat de hoofdletter weg. Ik zal hem aan je uitleveren, zegt Deborah namens God. En Barak zijn antwoord is: als u met de kleine letter met mij meegaat. Hij was er zo dichtbij. Hij gebruikte zelfs de juiste woorden. Hij verwart alleen de boodschapper met de gever van de boodschap. Hij vertrouwt niet op de woorden die hij kreeg, maar op de persoon die ze gegeven heeft. De aanwezigheid van Deborah zou ervoor moeten zorgen dat God aanwezig is en pas dan zal hij overleven. En het gevolg? Deborah gaat wel mee, maar het gaat Barak daadwerkelijk wat kosten. Hetgeen wat God voor hem klaar had liggen, de eer van de overwinning, komt in de handen te liggen van een onverwachte heldin. En dat is iemand die we nog niet zien. Een onverwachte heldin. Het is een vrouw. Paula?
Ja, dat ik hier nu sta is niet helemaal toevallig. Want tijdens de speciale aanbiddingsavond in de VBG, tijdens de gebedsweek in januari, had ik namelijk eigenlijk moeten opstaan. Die avond was er ruimte voor een woord een beeld, een profetie. En ik had het gevoel iets te moeten delen over Richteren 4. Over iets wat me geraakt had in dat hoofdstuk. Maar ik heb nooit mijn mond opengetrokken. Er was zelfs een Deborah, iemand die zei dat ik wat te zeggen had en naar voren moest gaan. Maar ik ging niet. Angst en twijfel kregen de overhand. En alhoewel ik die avond heerlijk nagenietend van een mooie avond in slaap viel, lag ik een nacht later wakker, door God wel te verstaan. We kunnen daar sowieso uit opmaken dat hij in een andere tijdzone leeft, want anders had hij voor mij veel geschikte moment gekozen natuurlijk. Maar ja, ik lag dus te malen over Richteren. Want dat verhaal van Barak liet me maar niet los, net zoals toen ik het las destijds. Jullie hebben van Paul gehoord over de opdracht van Barak. Een opdracht waaraan hij alleen gehoor wilde geven als Deborah met hem meeging. En dat had een gevolg, want de overwinning zou niet hem, maar een vrouw toekomen. En juist dat stuk pakte me zo. Want ja, je zult denken, de overwinning liep hij mis, maar juist dat had een groot gevolg. Want in die overwinning had hij de kracht van God to the max door hem heen kunnen ervaren. En door God niet volledig te geven wat hij van hem vroeg, kon God Barak ook niet meer alles geven wat hij hem had willen geven. Hij werd voor een deel toeschouwer van de overwinning en daarmee voor een deel toeschouwer van de kracht van God. Hij nam genoegen met minder dan God hem had willen geven. En ik besloot die dag tijdens het lezen dat ik niet langer genoegen wilde nemen met minder van God. Ik wilde alles. Ik zou gaan staan op die belofte van God, van overwinning. Gods grootheid aan het werk, in mij, door mij, vanaf nu. Terug naar die avond in de kerk. Dat gevoel genegeerd. Helemaal niks gedaan. En die nacht kwam ik tot het besef dat ik het had gemist. Net als Barak. Ik was het misgelopen. Ik heb niet ontdekt die avond wat God door mij heen had willen doen. En het is ongetwijfeld goed gekomen, zoals ook hier in Richteren. Het was echt een supermooie avond waar ik Gods werk zag. Maar ik heb het gemist. En ik zal nooit weten hoe hij met mijn persoonlijke vijanden had afgerekend die avond. En die nacht gaf God me de woorden die ik had moeten spreken, alsof hij me zei, ja, dit had ik je gisteren ook gegeven. Maar God liet me ook weten dat, net als de opdracht van Barak, mijn opdracht niet veranderd was. Er zou een moment komen dat ik alsnog mijn snater zou moeten opentrekken. Om elke vorm van miscommunicatie te voorkomen, gaf ik wel aan dat hij dan wel gezorgd moest worden dat ik ook echt gevraagd werd om te spreken, want anders zou ik het waarschijnlijk niet gaan doen. En ik beloofde dan ook dat ik het dan ook echt zou gaan doen. Dus met dezelfde angsten en bezwaren als die avond in de kerk en een iets later arrival time dan door God gepland, sta ik nu hier. Het probleem is namelijk, ik werd gevraagd. En waar ik eerder nog had weg kunnen komen met een praatje in het kleine auditorium, heeft God de inzet verhoogd. Want het aantal toehoorders zijn een stuk meer. En niet alleen werd ik hiervoor gevraagd, maar ik werd ook nog gevraagd om vanavond te spreken over een ander deel van Richteren. Bedankt nog. Ik kon geen kant op en heb vaak gewenst dat ik direct had geluisterd. Maar kijk, die naam van Barak vind je niet alleen hier in Richteren. Hij staat ook in het Nieuwe Testament in Hebreeën. Zijn naam staat daar bij grote helden als Abraham, Noach, Jacob. Hij wordt daar een geloofsheld genoemd. En dan heb ik het verlangen dat ondanks twijfel, onervarenheid en foute keuzes, mijn naam daar zomaar bij zou kunnen staan, omdat ik beetje bij beetje leer handelen in geloof en te gaan. En dan is het mijn verlangen dat ook jouw naam daarbij kan staan. Dat uw naam daarbij kan staan. Want alhoewel ik hier als een Barak sta, sta ik hier ook als die vrouw waar Deborah het over heeft. De overwinning zal mij ten deel komen. God heeft mij de overwinning beloofd. En God heeft ook jou de overwinning beloofd. Dus laten we ons voornemen vandaag om niet langer te missen wat God ons wil geven in de reis naar de overwinning toe. Want heeft God ook ons niet geboden om te gaan?
Yes, thanks Paula. Ik wilde dat God een andere manier had gevonden om zijn plannen uit te werken. Het is het verhaal van Paula. Het is het verhaal van Barak en Deborah. En eigenlijk is het het verhaal wat we in heel Richteren terugzien. Raised up by God. God heeft gekozen om mensen in te zetten in zijn koninkrijk. Maar ja, hoe dan? Elke keer weer al die oorlogen. Geweld om uiteindelijk bevrijd te worden door de helden met hun stoere verhalen. Is dat het dan? Want hoe mooi en stoer het boek Richter ook is. En hoe we ook onder de indruk kunnen zijn van de onverwachte helden. Uiteindelijk kom ik tot de conclusie dat ze er niet hadden moeten zijn, die helden. Was iedereen maar zo als Lapidot geweest. Hij die in een tijd en cultuur leefde, waar de vrouw niet heel veel te zeggen had. En toch geeft hij zijn vrouw de ruimte om door God gebruikt te worden. Er waren maar meer mensen zoals Deborah zelf. Die zich beschikbaar stelde voor haar volk op een centrale plek in het land. Zodat iedereen bij haar kon komen, heel toegankelijk. Helden waren niet nodig geweest als het volk Israël gewoon trouw was gebleven aan hun roeping. Dan zouden ze tot zegen zijn geweest voor de volken rondom hun, staat er in de Bijbel. Ze zouden aantrekkelijk en inspirerend geweest zijn voor andere volken om daadwerkelijk God te gaan aanbidden. Maar het tegenovergestelde gebeurt. De ontrouw zorgt voor gewelddadige conflicten, chaos. Het volk dat het hart van de oplossing had moeten zijn, werd het hart van het probleem. En misschien ligt de reden daarvan wel in het laatste vers wat we in Richteren lezen. In die dagen was er geen koning in Israël. En ieder deed wat juist was in zijn ogen. En dat brengt ons bij vandaag de dag. Richteren is ineens niet meer een boek wat vertelt over iets wat geweest is van toen. Nee, het mag onze ogen gaan openen voor de chaos die opkomt vanuit zelfbeschikking. Het zelf willen bepalen waar ik me goed bij voel. Wat juist is in mijn oog. Sorry. Nou, te hard gezongen net tijdens de aanbidding. En zie je dat om je heen? Herken je het bij jezelf? Vooral belangrijk wat jij vindt. We rebelleren tegen een waarheid die er zeker is. Die waarheid. En daarmee nemen we een risico. Want in de hemel, daar staat een troon. En die troon, die is bezet. En vanaf die troon, daar wordt geregeerd. In deze dagen is er daadwerkelijk wel een koning. En je kunt hem aanspreken als koning der koningen. En heer der heren. Hij is de ik ben. En misschien zitten we ook wel weer in een tijd dat er behoefte is aan helden die zullen opstaan. De komende week, jij in je wijk. Op je werk. Maar het stelt niks voor als wij, het volk van God, niet trouw gaan worden in de normale dingen. God aanbidden in geest en in waarheid. Goed doen voor wie in nood is. De Bijbel openen en bestuderen. Steeds maar weer in gebed. Wil je een echte held zijn? Vertrouw dan op de Heer met heel je hart. Steun niet op je eigen inzicht. Denk aan Hem bij alles wat je doet. En dan baant Hij voor jou de weg. Wees niet eigenzinnig, maar heb ontzag voor de Heer en ga het kwaad uit de weg. Het zal je sterken als een medicijn. Het verkwikt je lichaam. Laten we gaan staan. Ik wil met jullie bidden. En de band mag inderdaad naar voren komen. Vader God, we komen bij u. U bent koning der koningen. U bent Heere der heren. U regeert. Vader God, en we willen ons stellen onder uw heerschappij. Heer, we willen onze harten openen voor wat u wilt spreken. Want u bent een God die spreekt ook deze dag opnieuw en opnieuw. We hoeven niet helemaal naar een Deborah-palm toe te gaan om u te horen. Met uw geest bent u dichtbij, Jezus. En we willen op dit moment stil zijn, Heer, en luisteren wat u tot ons wilt spreken, ook op dit moment, Jezus. Jezus, Vader God, we komen bij u, Heer, en we weten dat dit de plek is waar we moeten zijn. En misschien heeft God wel tot jouw hart gesproken, misschien wel tijdens de preek, misschien al wel eerder deze week, misschien in de stilte, om op te staan en je plek in te nemen. En het kan zijn dat deze plek een held nodig heeft, omdat het er nou eenmaal een soortje is. Het kan ook zijn dat je gewoon trouw moet gaan worden in wat normaal zou moeten zijn in Gods Koninkrijk. Als je dit herkent bij jezelf, dan wil ik je uitnodigen om je beide handen op te steken als een teken van overgave. Om de woorden van Barak wel op de juiste manier uit te spreken. Als u, Koning Jezus, met mij mee zult gaan, dan ga ik. En spreek het maar uit in je gedachten, misschien wel hardop, misschien moet jij het wel uitschreeuwen. Als u, Koning Jezus, met mij mee zult gaan, dan ga ik. En dan mogen we weten dat we bij Jezus, dat hij bij ons is, want hij zegt, en zie, ik ben met u, alle dagen tot aan de voleinding van deze wereld. Vader God, als we zo onze handen opsteken, Heer. Als we ons willen overgeven aan wat u voor ons heeft, Heer. Als we de plek willen innemen waar u ons wilt plaatsen. Heer, komt u dan met uw geest, met uw aanwezigheid en bekrachtig ons daar ook in, Jezus. In mijn vaders huis is een plaats voor mij. Ik ben een kind van God. Ik ben gekozen, niet verlaten, in u weet ik wie ik ben. Want u bent voor mij. U bent met mij. Dank u, Jezus. Amen.